SBS, a world of difference. You're with SBS Dutch on mobile, online and on radio.
Dit is SBS Dutch op mobiel, online en op radio.
Graag erkennen wij de traditionele eigenaren en verzorgers van het land van waar we vandaag SBS Dutch uitzenden. En uiten we ons respect aan de Cammeraygal mensen van de Kurungay Nation en hun ouderlingen uit het heden en het verleden. Ook kennen we de traditionele eigenaren van alle Aboriginal en Torres Strait Islander landen van waar u vandaag naar ons programma luistert. Goedemorgen, mijn naam is Paulien Roesink. Het is zaterdag 20 april 2024 en welkom bij SBS Dutch, het Nederlandstalige radioprogramma van SBS. In deze uitzending bellen we met Rob Roelofs. Hij is op dit moment in Perth voor de Nationale Dragon Boating Kampioenschappen. Hoe raakt een Nederlander in Sydney nou verknocht aan dragon boating? Dat hoort u straks. We bespreken weer drie Nederlandstalige podcasts met EK IJf. En in Leer Nederlands bespreekt Joost Diebels vandaag woorden rondom het thema ziek zijn. Dat en het weekoverzicht van het Nederlandse nieuws en muziek allemaal straks. Nu eerst de actualiteiten. De avondklok voor jongeren in Alice Springs is voorbij. Volgens de burgemeester van de stad en de chief minister van Northern Territory was het een succes. De maatregel was bedoeld om de recente toename van geweldsmisdrijven in de stad in Midden-Australië aan te pakken. Sommige inwoners en belangenbehartigers van First Nations hebben echter kritiek geuit op de extreme maatregel en noemen het slechts een pleister op de wond.
SBS Dutch, deel onze verhalen op Facebook.
3 weken duurde de avondklok voor jongeren in Alice Springs. Nu die ten einde is, kijkt burgemeester Matt Patterson er met succes op terug.
So I think it's been extremely effective and we've seen the community take a breath and we asked for a circuit breaker and it was delivered and so it has had a hugely positive impact. You can slice it and dice it however you want and the experts can say that it won't work in XYZ, but I'm telling you right now, I live here, it worked.
De avondklok hield in dat inwoners onder de 18 jaar tussen 6 uur 's avonds en 6 uur 's ochtends niet het CBD in mochten. Aanleiding was een vechtpartij in een plaatselijke pub, het slaan van een 16-jarig meisje en een aantal andere misdaden binnen de gemeenschap die politici tot het uiterste dreven. Een aantal First Nations inwoners heeft echter kritiek geuit, omdat er voorafgaand aan de avondklok geen overleg is geweest van de regering met de community. Ook noemen ze de maatregel op zijn best een tijdelijke oplossing. De 18-jarige Shania McAdam Bray van Alice Springs zegt dat ze graag zou zien dat er meer gedaan wordt voor lange termijn oplossingen.
It's not really addressing the problem in Alice Springs, because obviously when the curfew is done, everything's going to go back to normal. So it's just a band-aid at the moment. They need to come up with a real solution or at least some other ideas to help actually get to the core of the issue with the youth and the crime and everything like that.
Blair McFarland is de Northern Territory Australian of the Year 2024 en werkt al 40 jaar op het gebied van misdaad en justitie. Hij zegt dat de avondklok slechts een voorbeeld is van het onvermogen van regeringen om de diepere oorzaken van de misdaad in zijn thuisstad aan te pakken.
Really, if you wanted to solve the problems in Central Australia, you'd address the root causes of these problems, not the symptoms, not the alcohol abuse, and not the kids on the street, and not the crime. You'd look at the actual root causes of these problems, which is primarily poverty. If you wanted to address poverty, there are some levers that the government has absolutely got right now that it could use, and it used during COVID, and it used in various other times, that could reduce the poverty in remote communities tomorrow, like tomorrow, literally. But everyone's going, oh, it's multi-generational, blah, 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 but it's just an excuse for inaction as far as I'm concerned.
Nu de avondklok voor jongeren voorbij is, heeft de Northern Territory-regering 25 politieagenten aangewezen die tot eind juni in Alice Springs gestationeerd zullen blijven om extra ondersteuning te bieden aan de lokale wetshandhavers. Hoewel dit voor velen in de community gemoedsrust brengt, ligt dat voor sommige First Nations ingewikkelder. Momenteel doen de politie van de NT en de onafhankelijke commissaris tegen corruptie onderzoek naar beschuldigingen van racisme binnen het politiekorps. En ook loopt er nog een koloniaal onderzoek naar de politiemoord op de 19-jarige Kumanjayi Walker. Mevrouw McAdam-Ray zegt dat de negatieve ervaringen met politieagenten ervoor gezorgd hebben dat First Nations minder snel contact met ze zullen opnemen als ze in gevaar zijn.
The police presence over the last 2 weeks of the curfew has been a lot more than I've seen in Alice Springs for a very long time. So yeah, it has been very intimidating, I would say. Especially with the deaths in custody and police brutality. It's the feeling that you can't trust police and they're not really there to protect and serve. It's very intimidating when you have to interact with police, or a simple thing of like calling the police or talking to the police officers, because you don't know how they will treat you based off the color of your skin or your race.
Nick Espy, speciale raadsman van het Human Rights Law Center en een Aranti man, zegt dat deze houding ten opzichte van de politie heel gebruikelijk is.
Look, for many Aboriginal people, there's an inherent fear and apprehension when it comes to police. Sadly, a lot of Aboriginal people are exposed to negative interactions with police, either from their own interactions or those of family members. And this is what happens if we continue to only utilize police as the face of any response to the community safety issues. We can't just arrest our way out of any sort of social crises.
Voor First Nations inwoners van de NT is het wantrouwen jegens autoriteiten grotendeels ontstaan door institutioneel geweld in het verleden en beleidsvoering waarbij hun vrijheden werden geschonden. Dit was in 2007 ten tijde van de Northern Territory National Emergency Response, ook wel bekend onder de naam The Intervention. Die werd geïntroduceerd door de regering van John Howard en bijgewerkt door de regeringen van Kevin Rudd en Julia Gillard. De reeks maatregelen was bedoeld om seksueel misbruik van kinderen in de NT aan te pakken en omvatte het verbod op de consumptie van alcohol en pornografie in sommige gebieden, inkomensbeheerprogramma's en veranderingen in onderwijs, werkgelegenheid en gezondheidszorgdiensten. Uit een rapport uit 2008 van de Australische Mensenrechtencommissie bleek dat de statistieken voor bevestigde gevallen van misbruik niet overeenkwamen met de cijfers van beschuldigingen van stelselmatig kindermisbruik op basis waarvan de maatregelen gerechtvaardigd werden. En in 2010 oordeelde een speciale rapporteur van de Verenigde Naties dat de noodmaatregelen racistisch discriminerend waren en een inbreuk maakten op de mensenrechten van Aboriginals. Dr. Hugh Breakey is ethicus aan Griffith University. Hij zegt dat een avondklok voor jongeren, zoals in Alice Springs, en beleid zoals The Intervention vaak niet de diepere oorzaken van criminaliteit weet aan te pakken.
But in any of these types of policy initiatives, and especially The Intervention, they're just necessarily very heavy-handed, and they're very blunt policy instruments. They don't tend to treat causes, they tend to treat symptoms, but also they stop people doing, you know, a lot of ordinary activities, and they almost always involve impacting on people's civil liberties and sort of ordinary freedoms that they would have, and doing that in a way that's more unfair.
Dr. Breakey zegt dat de bereidheid om de avondklok in te voeren vragen oproept over een mogelijke dubbele standaard in beleidsaanpak in vergelijking met grote steden.
It is clear that different means are being used here to the ones that are ordinarily used in, let's say, most Australian big cities. And then the question is, does this give rise to a double standard where one people, particularly, let's say, Indigenous populations are being treated in a different way to other people? The argument might be made that there is a double standard, but perhaps there are levels of public safety and lawlessness that would not be tolerated in major cities, that were tolerated in places like Alice.
Catherine Little is de CEO van het secretariaat van National Aboriginal and Islander Childcare en noemt Alice Springs haar thuis. Ze zegt dat deze avondklok heel anders is dan de maatregelen uit de Intervention en dat het een noodzakelijke pauze was die de gemeenschap in staat stelde haar aanpak van de misdaad opnieuw te evalueren.
Our families remember the curfews, and those curfews at that point in time were targeting Aboriginal people in particular. This particular curfew is significantly different in that we're talking about 300 square metres for a very short period of time. Like any tipping point, you need a circuit breaker, and I think this is a circuit breaker that was needed. And curfews by themselves don't work, but what it gave the town was a bit of breathing space, a bit of time for organisations and businesses to come together, for government to say, how do we do these things differently?
Burgemeester Matt Patterson zegt dat één initiatief waar hij op aandringt de introductie is van noodhuisvesting voor jongeren om hen uit een slechte omgeving te halen.
We also need to build infrastructure for these kids so they've got a safe place to go. Alice Springs or the Northern Territory is one of the only jurisdictions that doesn't have a youth foyer in the country. Now, the youth foyer has a tremendous amount of success rates, and we certainly need to look at that. It mightn't be the silver bullet, but I think that it's certainly worth a try.
En advocaat Matt Espy zegt dat hij graag meer investeringen zou zien die gericht zijn op het aanpakken van systemische problemen binnen de gemeenschap in plaats van op maatregelen als de avondklok.
There needs to be a lot more focus on addressing the long-term systemic issues such as education, housing, employment and the like. Addressing these things will certainly go a long way to improving the social emotional well-being of young people, of families.
Dit was een verhaal van Sam Dover voor SBS Nieuws, in het Nederlands geproduceerd door SBS Dutch. Windstil en een stralend zonnetje. Het zijn de ideale omstandigheden in Perth voor de nationale Dragon Boating kampioenschappen. Rob Roelofs is lid van de Sydney Sloth en verdedigt dit weekend op zaterdag en zondag voor de tweede keer op rij de nationale titel met zijn team. Op de 200 en 500 meter. We spraken hem vrijdagmorgen over zijn favoriete sport Dragon Boating. En ik vroeg me natuurlijk ook af, hoe komt een Nederlander in Sydney nou verzeild bij deze sport?
Jouw gemeenschap, jouw gesprek, SBS Dutch.
Ja, en dit gaat nog even door. Dit klinkt intens.
Ja, het is ook intens. Het is heel intens. Dit is de stem van Chen.
Ja.
Onze drummer. Dus dit is waarschijnlijk...
Ja, het klinkt toch wel best grappig, hè? Als je het niet ziet, maar alleen hoort. We zijn er bijna. Wacht even, hoor. Ja, en dan is de ontlading daar natuurlijk. Jullie hadden gewonnen. Maar je zegt, zij staat vooraan de boot, voorop.
Ja, zij drumt. Dus dit is een fragment, je kent het fragment, is van onze mannenboot. Ze noemen het opens, want een vrouw mag in een mannenboot racen. Een man mag niet in een vrouwenboot. Maar dit is onze mannenboot. Ik weet niet welke wedstrijd ze hebben... Verschillende wedstrijden gewonnen. En met ons mannenteam zijn wij nationaal kampioen geworden op de 200 en 500 meter. 2 jaar in een rij. Dus wij gaan nu in Perth die titel verdedigen.
Ja, en hoe zijn de spanningen dan?
Momenteel is het nog relaxed. Morgen komt de spanning op. Want dat is grote druk om te presteren. We hebben natuurlijk heel hard getraind. Heel hard getraind. om onze titel te verdedigen. We kunnen alleen doen wat we zelf doen. En we zijn niet in controle wat de concurrentie gaat doen. We kunnen alleen maar controleren wat we zelf doen. En we gaan ervoor.
Ja, ja, en staat Cheng dan ook weer voor op die boot?
Het wisselt. We hebben 2 of 3 meiden die licht zijn, die we voor op de boot willen hebben. En die een goede stem hebben. De drummer volgt... Soms denken mensen, de drummer geeft het ritme aan met de trommel. Dat is niet correct. De drummer volgt de strokes. Dat zijn de 2 personen die vooraan in de eerste rij op de boot zitten. Dus de drummer volgt dat ritme... van hun paddle en dat plaatsen op de trommel. Dus zij is niet in controle. Dus de paddlers die vooraan zitten, de eerste rij, de strokes... die zijn degene die het ritme aangeven. En zij volgt het.
Ja.
Maar zij volgt, ja, en de commando's die ze geeft... zijn de commando's van de...
Bijna van het leger, zo klinkt het bijna.
Ja, oh ja, want onze sweep die achterop de boot staat... meestal is dat Zeus... Christopher Alexander is een grote Griekse man met een kaal hoofd. En hij is heel, heel, heel... Hij is een drillmaster. En hij is degene die de commando's geeft en de boot stuurt. En zegt wat er moet gebeuren. Dus hij is in controle van het race-schema. En dan de strokes voeren het uit. En Chen, die voorop zit, die herhaalt wat Zeus achterop zet. Want soms kun je dat door alle drukte en door alle geluid... Kunnen mensen voor in de boot dat niet horen. Dus zij herhaalt dat.
Ja, dus, de boot, hè, daar passen in totaal 22 mensen in. 10 rijen van 2 paddlers. En dan heb je dus degene die tempo meeslaat en de coach achterop.
Ja, ja, correct. Helemaal correct.
Maar het is een hele smalle boot.
Valt wel mee, ja. Hij loopt smal toe aan het begin en het eind. Dus degene die voorop in de eerste rij zitten en achterin zitten, die hebben weinig ruimte. En daar is het heel smal. Dus we moeten de mensen die daar zitten zijn meestal wat kleiner en wat lichter. Dus onze strokes zijn mensen die wat lichter en kleiner zijn. Dus die passen goed op dat eerste bankje. En degenen die helemaal achteraan zitten zijn ook wat lichter en wat kleiner. Dus anders dan, ja, als je 2 behoorlijk postuur mensen hebt, dan die kunnen daar niet echt goed zitten. Dus niet echt, niet echt heel veel ruimte.
Nee, en wat is jouw positie in de boot?
Ik zit meestal net achter het midden. Dus we hebben een beetje een opbouw. Het wisselt een beetje, maar meestal zit ik net achter het midden. Het midden is de engine room. En dan zit ik net achter de engine room. Daar zit ik meestal.
Maar ik heb gehoord dat het best wel ingewikkeld is, de positie in de boten. Vooraan, die hebben natuurlijk de meeste kracht nodig, want die hebben niks wat ze... die moeten echt dat water in met die paddels. De mensen daarachter, die hebben dan al een beetje die stroming van de paddelaars voor zich. Hoe zit jij? Moet jij dan het ritme volgen van degene voor jou?
Wij volgen allemaal het ritme van de strokes. Degene die vooraan zitten, die hebben de meeste verantwoordelijkheid, want die geven het ritme aan. De rijen die daar net achter zitten, die moeten eigenlijk volgen en zorgen dat we allemaal die strook volgen. Dat we niet gaan versnellen, want er is altijd een tendens om sneller te gaan en dan te pushen naar de front. Dus dat voorste gedeelte, die moeten eigenlijk een blok vormen om te zorgen dat we de strook volgen. Dan heb je de engine room. En dan degene die meer naar achter zitten, die hebben eigenlijk meer last, want er is het water sneller. Dus je hebt meer, je moet dieper gaan met de paddle om dat water te pakken. Maar iedereen moet vol ervoor gaan. Achterin is het wat lastiger, want het water is wat sneller. Dus je moet wat dieper gaan met je paddle om dat water te pakken. Maar iedereen moet het water pakken, want het gaat met name om die paddel in het water te gooien, water te steken en zoveel mogelijk water te verplaatsen, zodat de boot naar voren gaat. Dat is het hele doel.
Ja. En op welke afstand verdedigen jullie de titel dit weekend?
Dat is op de 200 en de 500 meter. Dat zijn vrij korte afstanden. De 500 meter is een beetje de middenafstand en dat duurt ongeveer 2 minuten. Ligt een beetje aan de omstandigheden van 1,50 tot 2 minuten. Dat is de middenafstand. De 200 meter is de sprint. Dat is minder dan een minuut.
Ja, daar horen we net de audio van, hè?
Alles in zo'n race moet gewoon perfect zijn. Je moet een perfecte start hebben. En er is natuurlijk we hebben een start sequence. Je begint met een paar diepe stroken om de boot op te tillen, als het ware. En dan heb je een aantal hele snelle stroken om de snelheid te krijgen. En dan ongeveer na 20 stroken geeft de sweep aan om in het normale ritme te komen. Dus dan gaan we ietsje een wat minder snelle slag doen, maar dieper en krachtiger. Dus de race heeft een hele opbouw.
Ja. Ja, ik kan me niet voorstellen dat je dat 2 kilometer lang kan volhouden, want dat is de derde afstand die er is.
Dat is de derde afstand, 2 kilometer. En ik vind dat zelf een hartstikke mooie race. Want je gaat als het ware, je doet een aantal rondes en je zit met de andere boot en je volgt elkaar. Dus je begint, er is een gat van 10 of 15 seconden tussen de eerste boot en dan de tweede boot. En ze starten dus in een sequence, dus dat is niet allemaal tegelijk. En dan eigenlijk wil je inhalen en dan heb je al die bochten. En het is voor een sweep is het mooi, we hebben goede sweeps. Die achter op de boot staan, die sturen. om scherp te sturen en om andere boten te overtaken. Ja,
ja. Ja, nou ben jij deel van de Sydney Sloth. Prachtige naam voor een boot die heel hard wil gaan.
Leuk, hè? Ja, iedereen moet er altijd aan lachen. Je zegt, je bent onderdeel van de Sloth. Je bent heel sloom. Ja. Ja. En wij zijn een van de hardst trainende clubs in Australië, denk ik. Want we hebben soms we hebben altijd wel mensen die met Sloth willen meetrainen van andere clubs. Die zeggen, oh, mag ik een keertje meetrainen met jullie? Ja, je mag er weer over. En iedereen weet dat Sloth trainen gewoon heel hard. Elke training is als een race. En onze coach, de visie van onze coach is, als wij gewend zijn om hard te trainen en om elke training is een race. Als het dan race day is, dan is het gewoon heel makkelijk. Dus oké, we hoeven maar een paar races te doen. Wow. Als we een training doen, doen we veel meer en het is veel harder. Dus ja, dat is de hele filosofie erachter.
Klinkt logisch.
Wij trainen echt heel hard. Ja. Wij trainen heel hard. Ja.
Nou is dragon boating natuurlijk iets uit Azië. Jij bent een Nederlander in Sydney. Hoe kom jij nou bij deze sport?
Ja, het is toen we vanuit Nederland naar Australië verhuizen, waren we eerst in Melbourne. Dus we zijn weer 6 jaar in Melbourne geweest. Ik ben verhuisd samen met mijn man Nick. En na 6 jaar zijn wij voor mijn werk naar Sydney verhuisd. En ik had zoiets van, Sydney is een stad met heel veel water en beter klimaat. Dus ik had zoiets van, ik wil iets met het water gaan doen. En ik had een vriend, die had een jaar gedragonboot. Dus ik wist van het bestaan van dragonboating af. En zo, toen had ik zoiets van, we moeten gaan proberen. Dus ik heb het eerst in mijn eentje gedaan. En toen op een gegeven moment zei ik tegen een man, je moet ook maar meedoen. Want dit is geen sport, dit is een lifestyle. Dit is het is veel meer dan alleen maar een sport. En toen, na een paar weken, is hij ook maar mee begonnen. En we doen het allebei nog steeds, ja.
Ja, en allebei dus op die nationale kampioenschappen dit weekend. Ja. Hij wel in een andere klasse, hè? Of in een andere, hoe moet ik zeggen, competitie.
Nee, hij zit in dezelfde boot. Hij doet vandaag, dus vrijdag, doet hij States. Dus hij zit in het New South Wales States team. Voor zijn leeftijdscategorie. Dus en het 50 plus. Dat is Senior B. Dus dan racen de States tegen elkaar. En dat is wat hij doet dan als een extra. En ik heb zelf zoiets van, ik vind het wel lekker om een vrije dag te hebben hier in Perth. En ik doe alleen de club.
Ja, en die zijn zaterdag en zondag.
En dat is zaterdag en zondag, ja. Dan racen we. Meestal in de ochtend is het altijd de mixed. En dan in de middag is het mannen- en vrouwenracen. Dus
Ik wens jullie heel veel succes. Zet hem op, verdedig de titel en laat me weten hoe het is afgelopen.
Ik laat je zeker weten hoe het afgelopen is. En het wordt een fantastisch kampioenschap, denk ik. En er zijn heel veel mensen hier in Perth. Ik denk iets van meer dan 2000 paddlers zijn er hier. De stad zit vol met paddlers en we hebben er heel veel zin in.
Meer over dragging boating en de Sydney Sloths op onze website sbs.com.au/Dutch. En zodra we weten of het Rob en zijn team gelukt is om de titel te verdedigen, dan melden we dat natuurlijk op onze Facebookpagina. Muziek dan nu. Dit zijn Tino Martin en Mart Hoogkamer met Hartslag van de Stad. Wat gebeurde er de afgelopen week zoal in Nederland? U hoort het nu in ons willekeurige weekoverzicht met dank aan de NOS en RTV Noord. Vorig weekend vond de marathon van Rotterdam plaats. En al 30 jaar zong Lee Towers bij de start het nummer You'll Never Walk Alone. Maar aan die traditie kwam zondag een einde. Toen de 78-jarige zanger het nummer voor het laatst ten gehore bracht.
Hoe was het? Het zit erop.
Ja, het zit erop. Ja, en ik moet je zeggen, ik zag het tegenop. Maar ja, het is een dierbaar moment. En ik krijg een warm plekje in maart. Het is voor mij de laatste. Het was voor onze burgemeester Abutane ook. We hebben het 15 jaar samen gedaan. En nu nog steeds weer die laatste keer.
Mooi. Honden vergroten de sociale interactie van mensen met dementie, zo blijkt uit onderzoek. In verzorgingshuis Nieuwe Hoeve in Schaik zetten ze al jaren een bijzonder zorgduo in. Lieke Meijering en haar hond Grietje.
Grietje is een contacthond voor mensen met dementie. Je merkt vooral dat als Grietje 1 wordt gezet, dat het gelukstof die bewoners dan aanmaken, dat ook langer blijft hangen. Dus dat mensen ook echt een goede dag kunnen hebben door een klein contactmoment met Grietje. Dus daar zie je wel echt verschil in. En ja, dan zie je ook wel dat soms onrustmedicatie niet nodig is. En dat is natuurlijk wel een heel mooie winst.
Al jaren wordt het personeel van de NS geconfronteerd met geweld. Vorig weekend was er weer een ernstig incident waarbij een conducteur werd mishandeld. Uit protest tegen het geweld waar haar medewerkers mee te maken krijgen, zet de NS vanavond om 10:30 lokale tijd, Nederlandse tijd dus, alle treinen stil. U hoort NS-directeur Wouter Koolmees.
Afgelopen zaterdag om 10:30 is er een heftig incident heeft er plaatsgevonden tussen Den Haag Hollandspoor en Delft, waar een van onze collega's, een hoofdconducteur, zwaar gewond is, afgevoerd naar het ziekenhuis. In het gips zit op dit moment. En dat was ons de druppel die de emmer deed overlopen. We hebben afgelopen jaar 1000 incidenten gehad waarin sprake is van geweld, agressie, grensoverschrijdend gedrag. Dan gaat het over meer dan alleen maar beledigen. Dus voor ons was dit een echte druppel die de emmer deed overlopen. Daarom willen we een signaal afgeven. Aanstaande zaterdagavond, 3 minuten geen treinverkeer in heel Nederland.
Door de inslag van een grote meteoriet op aarde kwam er ruim 65 miljoen jaar geleden zomaar een einde aan de tijd van de dinosauriërs. Het Europees Ruimteagentschap heeft een satelliet gebouwd die mede moet voorkomen dat zoiets in de toekomst nog eens gebeurt. Ingenieur van de ESA, Michel van Pelt.
Wij gaan naar een asteroïde vliegen. Dat is een grote steen, die eigenlijk een mini-planeetje. Een paar jaar geleden is daar een andere satelliet tegenaan gebotst, expres, om hem een zetje te geven. En wij gaan met deze satelliet van dichtbij kijken wat gevolgen zijn van die botsing. Hoe groot is bijvoorbeeld de krater? Hoeveel materiaal is er uitgevlogen? Waar bestaat zo'n asteroïde uit? En dan moet je heel dichtbij gaan kijken. En die NASA-satelliet is door die botsing helemaal vernietigd. Dus nu moeten we naar een andere satelliet erheen sturen om dan te gaan kijken. En ja, zoals je zei, is dus de bedoeling om te leren hoe we de aarde kunnen beschermen tegen dit soort gevaarlijke stenen.
De Eerste Kamer stemde deze week alsnog in met het definitief stoppen van de gaswinning in Groningen. Een besluit waar heel veel Groningers natuurlijk heel blij mee zijn. RTV Noord peilde de reacties op straat in Loppersum.
Dat komt voor heel gauw goed. Oh, nee, dan.
Ik had daar wel graag natuurlijk Hans Vuilbrief op een gin tonic getrakteerd.
Oh ja?
Ja, wat denk je?
Hoe
ja.
Blij bent u met hem?
Nou, niet alleen met hem. Dit is gewoon een historisch moment.
Ja, gefeliciteerd, want het is fantastisch eindelijk, hè?
Nou, ben benieuwd.
Gewoon vertrouwen direct.
De mooiste Groningers nooit, toch? Nee. Nou, eerst zo in de nek lopen, zeggen ze dan, hè? Maar zo is het wel een beetje.
Het is een beetje dubbel, hè? Gas moet er wel komen, dan moet je dus gas importeren.
Ja, prachtig om dat Groningse dialect ook zo te horen hier in Australië op de radio. Tot zover dit willekeurige weekoverzicht van deze week, met dank aan de NOS en RTV Noord. Kent u de podcast al? In deze maandelijkse rubriek praten we bij SBS Dutch met Eke Eif over mooie, bijzondere of populaire Nederlandstalige podcasts die echt de moeite waard zijn om te beluisteren. Dit keer vertelt ze over deze series In Afrika besta ik niet en de rest is geschiedenis en Nagasaki.
SBS Dutch, woensdag en zaterdag om 11:00 ochtends of online op elk gewenst tijdstip.
Eka, jouw eerste podcast voor deze maand gaat over een wereld die voor mij nog behoorlijk onbekend is.
Ja, voor mij is het niet zo heel onbekend, maar toch is het ontzettend nieuw. In Afrika besta ik niet is een 6-delige podcast van NPO Luister en Omroep Zwart en is gemaakt door Nanoa Struik. En Nanoa identificeert zich als een non-binair persoon, wat ontzettend moeilijk wordt met de persoonlijke voornaamwoorden. En ik ga het heel erg proberen om het goed te doen, maar als ik een fout maak, sorry daarvoor. Dat komt toch omdat het een nieuw onderwerp is.
Ja, en non-binair wil zeggen, identificeert zich niet als man, maar ook niet als vrouw.
Klopt, ja. En ja, mijn zoon die zit op een school waar eigenlijk best wel veel mensen zich als non-binair identificeren. Dus daardoor ben ik er een beetje mee in aanraking gekomen.
Ah, kijk. Vertel verder.
Als Nanoa in hun tienerjaren uit de kast komt bij diens Nigeriaanse vader, krijgt hen te horen dat queer zijn on-Afrikaans is. Dit is een reden waarom hen zich nooit verbonden heeft gevoeld met hun Nigeriaanse achtergrond. Maar na de moord op George Floyd in 2020 komt daar verandering in en raakt Nanoa in een identiteitscrisis, omdat Nigeriaanse roots en queerness botsen. Hij neemt het besluit om op reis te gaan naar het thuisland van diens vader, waar je 10 tot 14 jaar in de gevangenis kan belanden als queer persoon. Hij wil op zoek gaan naar verzoening. Nanoa maakt zich zorgen of de Nigeriaanse familie hen zal omarmen zoals die is. In het familiehuis in Benin City ontmoet Nanoa diens zieke oma en de rest van de familie.
Na een rit van een uur komen we aan bij een redelijk groot groenblauwig huis.
Een kastje. You don't have it.
How are you? My Friday.
Is your auntie?
My auntie.
Oh, yeah. Wait, I want to see.
You want to see?
You want to see?
Yeah,
I don't know very well.
I don't see.
Now I see you.
Bij aankomst in het familiehuis word ik warm welkom geheten door mensen die ik nog nooit heb gezien. Tammy vertelt dat mijn tantes zijn. Ik word stevig omarmd door iedereen die we tegenkomen.
Nou, dat klinkt toch als een hele mooie ontmoeting zo met de familie.
Ja, en ik denk dat het heel vaak met dit soort dingen is dat je in je hoofd je meer zorgen maakt dan hoe het ook echt is. Dat mensen houden toch van elkaar, wat je ook bent of wat je ook doet. En zeker met familie.
Mm-hmm, ja.
Als Nanoa plannen aan het maken is voor een tweede reis naar Nigeria, wordt hen verliefd. En samen met Anne, dat is de bijnaam voor haar partner, besluit hen op zoek te gaan naar de queergemeenschap in Lagos. Als Nanoa Anne voorstelt als hun partner bij diens Nigeriaanse familie, zijn de reacties verbazingwekkend. En uiteindelijk reflecteert Nanoa op diens innerlijke en fysieke reis van de afgelopen maanden, komt tot een paar conclusies en voert een openhartig eindgesprek met diens vader.
Ja, dat zal wel heel indringend zijn.
Ja, het is indringend, maar het is ook ontzettend warm. De Afrikaanse warmte die straalt ervan af, zowel van Nanoa als haar familie, als haar vader. Ik vond deze podcast een prachtige inkijk in de complexiteit van geaardheid en afkomst. Het is bijzonder om de hele reis mee te maken. Je reist echt helemaal met haar mee en alles ontvouwt zich terwijl je luistert. Nanoa is super open en eerlijk, maar ook kwetsbaar en gevoelig. Het is een aanrader voor ieder die zijn blik wil verruimen en zijn begrip wil vergroten.
Ja, zo klinkt het inderdaad ook. Een heel leerzaam, mooi verhaal, denk ik. Laten we verder gaan met het tweede. En de rest is geschiedenis.
Ja, in de KRO-NCRV-podcast En de rest is geschiedenis onderzoeken Robin Peters en Maya Teunissen de historische achtergrond van zaken die nu spelen. Want veel ontwikkelingen zijn alleen te begrijpen als je het verleden kent. Elke aflevering, en er zijn er tot nu toe 6, duiken Robin en Maya de archiefkasten in. Van de gasbel in Slochteren tot de onmogelijke droom van Kanaaleiland, Dolly Parton en het debat over ongewenste intimiteiten en hoe het Nederlands voetbal van amateurisme tot een miljoenencircus uitgroeide.
Ja, 6 afleveringen, 6 verschillende onderwerpen. Welke vond jij nou het mooiste of het interessantste?
Nou, ik vond de meest boeiende aflevering over de vergeten dam tussen Holwerd en Ameland, want daar had ik nog nooit van gehoord.
Maar je hebt wel een fragmentje uitgekozen. Laten we even luisteren.
Het plan om Ameland te verbinden met Friesland begint vaste vorm aan te nemen.
Vlak daarna volgt het indijkingsplan uit 1965. 2 dammen zouden Ameland dan met het vasteland verbinden.
En dat zou dan voor de recreatie geschikt zijn en deels voor de natuurontwikkeling en deels voor de landbouw. Maar het mooie was, daar werd een prachtige brochure van gemaakt. En bij die brochure zaten ook foto's en er werd op een gegeven moment gezegd van ja, als je nou in Leeuwarden woont, wat is er nou mooier dat je dan op een prachtig mooie avond nog even een strandwandeling kunt maken op Ameland en zo. Dus zo werden de mensen lekker gemaakt.
Het gaat.
Ja, ik ken die dam dus ook niet.
Nee, ik dacht, wat? Is dit echt waar? Klopt dit wel wat ik hoor? Robin en Maya zoeken het uit. Waar het allemaal begon en zetten het in een historisch perspectief. Het klinkt misschien een beetje als een geschiedenisles, maar het heeft een persoonlijke insteek. Met experts en historici en het gebruik van archiefmateriaal. En dat maakt het heel leuk. Maar terug naar die dam. Ik ben wel blij dat die er nooit gekomen is.
Nee, het is wel prachtig dat Ameland nog steeds een mooi eiland is, los van het vasteland. Eens.
Ja, en het is ook een heel bijzonder natuurgebied. En als je dat vastkoppelt aan het vaste land, dan verdwijnt dat helemaal. Die uniekness ervan verdwijnt. Dus ja, ik ben blij dat het zo gebleven is zoals het hoort te zijn.
Ja, nou, gelukkig.
Lekker conservatief.
Ja, joh. Voor de derde podcast gaan we naar Japan, naar Nagasaki.
Ja, klopt. Nagasaki is de tweede audiofilm van audiocollectief Nox. Luc Imham en Sietse Dame noemen hun producties geen podcast of zelfs geen hoorspel, want dat vinden ze een stoffig genre. Dit is een muzikale thriller voor je oren. Een groot en meeslepend verhaal vol spannende klanken. In 4 korte episodes volg je het meisje Franka, de dochter van een Duitse diplomaat in Japan, die zich een totale buitenstaander voelt tot ze de mysterieuze Yasuko ontmoet. En die noemt zich soms Cleo. Het is 1945. De atoombom valt op Nagasaki. In 1 klap wordt de stad verwoest. Tienduizenden mensen zijn dood. Franka wees, haar familie weggevaagd. Alleen, gewond en in shock, besluit ze op zoek te gaan naar het betoverende Japanse meisje uit haar buurt. Samen met de hond Marcus trekt Franka door de ruïnes van de stad op zoek naar haar vriendin. Tussen de verbrande huizen en de gewonden die om water smeken, drengt ze terug aan de tijd voor de bom viel. Verzwakt en gewond door de straling verliest Franka alle hoop. Hoe moet ze Cleo vinden tussen al het puin?
We moeten doorgaan. We zijn dichtbij. Ik voel het. Hoe haar hart dichtbij me slaat. Ze heeft me nodig, Marcus. Zoals zij de laatste is van mij, zal ik haar redding zijn. Cleo? Cleo? Waar komt het vandaan, Marcus? Ik hoor het ook. Waar is ze? Nee, daar! Cleo? Ja. Ik ben het, Cleo. Luister.
Dit verhaal is het tweede deel van Nox atoomtrilogie. En ze hebben dus een eerste en een derde gemaakt. Daar kan je ook naar luisteren. Maar dit verhaal zit barstensvol beats opgebouwd uit lichaamsgeluiden, geheig en gekreun, gecombineerd met het geluid van de hartslag en de hishiriki. Dat is een snerpende Japanse bamboefluit die je door de emoties van Nagasaki luidt. Door de intieme verstrengeling van tekst en muziek word je meegesleurd in het moment. Alsof je in de bioscoop zit met je ogen dicht. Het is bombastisch. Een klankfilm die zich in je hoofd afspeelt. En het is ook nog geschiedsgetrouw. Alles wat Franka beschrijft is afkomstig van foto's of ooggetuigenverslagen, opgetekend door kinderen. Nou, ga achterover op je bed liggen of ga op het puntje van je stoel zitten. Zet al je zintuigen behalve het horen uit, zodat het voelt alsof je op dat moment in Japan bent. Luister in het pikken donker om ten volste te beleven en geniet van deze overweldigende ervaring.
Ik hoor aan jouw review dat je er erg van genoten hebt.
Ja, het klinkt misschien als ik het zo vertel hier dat het erg zwaar is. Maar als je de podcast luistert, is dat helemaal niet zo. Het luistert echt, het is meer een gedicht. De taal is enorm lyrisch. En het is zo mooi opgebouwd dat het onderwerp is wel zwaar, maar zo ervaar je het eigenlijk helemaal niet. Je ervaart het heel erg als, ik vind het poëzie.
Ja, nou, interesse is gewekt. Ik denk bij meer mensen die luisteren nu. Laten we nog even een resume doen van de 3 podcasttitels die we net besproken hebben. Allereerst is dat
In Afrika besta ik niet.
Ja, en dan hadden we En de rest is geschiedenis. En de laatste heette
Nagasaki.
Een mooi rijtje weer met hele diverse onderwerpen. Goed gedaan.
Ja, dat probeer ik altijd te doen. Om een beetje iets voor iedereen te vinden.
Is je weer heel goed gelukt. Dank je wel voor deze maand. En snel verder luisteren. Want volgende maand hoor ik graag weer nieuwe tips.
Dat gaan we zeker doen.
De dagen worden korter en koeler. En het is dan ook niet gek dat in deze tijd van het jaar veel mensen kampen met een verkoudheidje. Joyce Diebels van Dutch with Joyce bespreekt in de nieuwe mini-les Leer Nederlands vandaag heel toepasselijk woorden rondom het thema ziek zijn.
Hoi, ik ben Joyce van Dutch with Joyce and today we have another Dutch lesson. The days are getting darker, colder, wetter, and so maybe you've been experiencing some illness. Well, if you want to express yourself and your illness in Dutch, then you have come to the right lesson today. I will teach you some words, some common words that we say and use when we're sick. So I want you to practice those, learn those, use the sentences to your advantage. After every word, you will hear me say a sentence in Dutch twice. Listen well, see if you can at least grasp and understand the context before I give you the translation. And practice these sentences and make sentences with the words that you've learned today. All right, so let's dive in. Ziek zijn is to be sick. So if I want to say I am sick, I can just say ik ben ziek with more of an e sound there rather than an I in sick. Ik ben ziek. Now, one of the common things about being sick or what most people tend to have is a headache. For a headache, we just use the words head and pain together and that will be de hoofdpijn. De hoofdpijn. Pijn. Ik heb hoofdpijn. Misschien moet ik wat rust nemen. Ik heb hoofdpijn. Misschien moet ik wat rust nemen. I have a headache. Maybe I need to take some rest. Next up, another common one is pain in your throat. En dat is keelpijn. So think about the veggie kale and how nice and healthy it must be for the pain in your throat to clear away. So kale, and so throat pain is keelpijn. Mijn keel doet pijn als ik slik. Ik denk dat ik keelpijn heb. Mijn keel doet pijn als ik slik. Ik denk dat ik keelpijn heb. So my throat hurts when I swallow. I think that I have pain in my throat or throat pain. As you see from keelpijn and hoofdpijn, we often tend to refer to a body part and then add pain pijn after it to describe our pain, or we use it hurts with doet and pijn. So mijn keel doet pijn, mijn hoofd doet pijn, mijn arm doet pijn, etc. Now I might hear some sniffing on the other side of the radio channel. To have a cold is a bit of a tricky one, so it definitely does have the word koud in there. But my cold is called verkoudheid. So de verkoudheid, if it's the cold. Or when you're having a cold, then you say verkouden. So it is more like a verb-y kind of word. So I have a cold is ik ben verkouden. And de dokter heeft mij medicijnen voorgeschreven voor mijn verkoudheid. Ik ben verkouden en de dokter heeft mij medicijnen voorgeschreven voor mijn verkoudheid. Some difficult words in there, but hopefully you've got that one. So, I have a cold. And the doctor has prescribed me medicine for my cold. Other than that, we can have a blocked nose. Nose is nose, which you hopefully already know, the nose. And when something is blocked, for the parents out here, maybe you know the word for playing hide and seek, there's a stop in it. You know, think about your bath and how you put a plug in there and it stops the water from running away. So you create a block as such. Keep that in mind for your blocked nose, because a blocked nose is a verstopte neus. In een zin, mijn neus is verstopt of mijn neus zit verstopt. Ik kan niet goed ademen. Mijn neus is verstopt. Ik kan niet goed ademen. Of ik heb een verstopte neus, dus ik kan niet goed ademen. My nose is blocked and I can't breathe very well. Another symptom of having a cold is a cough. The cough, the noun, is de hoest. And to cough, the verb is hoesten. So you just verb it up. Ik moet hoesten als ik diep adem haal. Ik moet hoesten als ik diep adem haal. I have to cough, or I need to cough, when I take a deep breath. Other than our cold, onze verkoudheid, we might end up getting a fever. A fever is de koorts, like a cold that you might have when you're having a fever. To measure your fever or to measure anything really. So it sounds a bit like a cold. De koorts. Ik voel mij, or ik voel me niet goed. Ik heb koorts. Ik voel me niet goed. Ik heb koorts. I don't feel well. I have a fever. Bear in mind here that I say I have fever rather than I have a fever in Dutch. And also we say I feel myself not well. So we reflect back when we're talking about an inside feeling. So ik voel me niet goed. If we have koorts, then we need to measure our temperature. Onze temperatuur. Temperatuur. De temperatuur. En ik meet mijn temperatuur met een thermometer. Ik meet mijn temperatuur met een thermometer. I measure my temperature with a thermometer. So very Dutchify that one. Maybe you are very lucky and you have someone who makes you feel better. Better in Dutch is beter. And feel, as we've already established in one of the earlier sentences, is voelen. So in a sentence, you could create something like this. Mijn moeder maakt kippensoep. Om me beter te laten voelen. Mijn moeder maakt kippensoep om me beter te laten voelen. So, my mom makes chicken soup. Hopefully we got that one. To let me, to make me feel better. So we don't use maken in this one. We have to use laten. Instead, so we let ourselves feel better rather than making it. Other two very common symptoms that we can have is feeling fatigued and or dizzy. So fatigued, we probably will just say that we're tired and say moo, literally like the sound of a cow. Moo. And dizzy is duizelig. Duizelig. duizelig, dizzy. De zin, ik voel me duizelig en moe. Ik voel me duizelig en moe. I feel dizzy and tired. Or you can say erg moe, very tired. And watch to add that me in the feel sentence as well. Now, what is the best thing to do when we're sick? Is going to bed and again, to feel better. Not necessarily a specific new word, but a sentence that I think is very useful. So listen to this one. Ik ga naar bed en hoop me morgen beter te voelen. Ik ga naar bed en hoop me morgen beter te voelen. So I'm going to bed and I hope to feel better tomorrow. Last but not least, your last word of today. What do we say when we hope that someone gets better soon? We say something like get well soon. In the sentences of today, you've heard a lot of better. That's what we wish someone. So you know it. We would definitely use beter. And our word for get well soon is beterschap. One word. Beterschap. And in context, we could say beterschap. Ik hoop dat je snel beter bent. Of ik hoop dat jij je snel beter voelt. Beterschap. Now, if you are sick, als jij ziek bent, dan wens ik jou heel veel beterschap. But don't forget to practice still. And I'll catch you next time. Een hele fijne week en tot volgende week. Doei!
Alle woorden en zinnen uit deze les zijn zoals altijd terug te vinden op onze website sbs.com.au/Dutch. Tot zover SBS Dutch voor deze zaterdag. Deze aflevering en al onze andere verhalen en series zijn terug te luisteren op onze website sbs.com.au/Dutch of via de SBS Audio app. Deze is gratis te downloaden in de Apple Store of Google Play. We eindigen deze zaterdag aflevering van SBS Dutch met muziek van Willy en Willeke Alberti. De glimlach van een kind. Ik wens u een heel fijn weekend en graag tot woensdag. Dag!